Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 15 en daarvan het eerste en het tweede vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijk gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? En wat er verder volgt uit vers 2 van Psalm 15. De schriftlezing is vanmiddag uit Ezechiël 33, daarvan de eerste 11 versen. Ezechiël 33, vers 1 tot en met 11. Maar eerst doen we belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we vers 2 van Psalm 95. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ezechiël 33, de eerste 11 versen. En dus Heer, een woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, spreek tot de kinderen van uw volk en zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit hun einde nemen en die voor zich tot een wachter stellen en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk en een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem. Maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand van de wachter eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven, en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die bekeren, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom gij, mensenkind, zeg tot het huis Israëls, gij lieden spreekt aldus, zeggende, terwijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden we dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 1 en daarvan het tweede en het derde vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed, het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Vers 2 en ook vers 3 van Psalm 1.
Thank you.
gemeente. Wij besteden in deze dienst aandacht aan zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus, de vragen 83 tot en met 85. Vraag 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord. De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Antwoord. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en eenieglijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welks getuigenis des evangelies God zal oordelen, beiden in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Antwoord. Alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente, of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En, zo zij aan de vermaning zich niet storen van hun lieden, door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente, en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeenten aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. De preek kan worden samengevat als de sleutels van het hemelrijk. We letten op drie gedachten. Ten eerste de betekenis van de woorden hemelrijk en sleutel. Ten tweede hoe gesproken wordt over de prediking van het evangelie. En ten derde het functioneren van de christelijke ban. Het gaat dus over de sleutels van het hemelrijk, de betekenis van de woorden hemelrijk en sleutel, hoe gesproken wordt over de prediking van het evangelie en over het functioneren van de christelijke ban. Gemeente, ik zou willen beginnen met een vraag. Wanneer we even vooruitkijken naar het opschrift boven zondag 32, van de dankbaarheid die men Gode voor zijn verlossing schuldig is, valt dan de toon van zondag 31, die we u zojuist voorgelezen hebben, niet heel erg tegen? Het betreft immers de laatste zondag van het stuk van de verlossing. Waarom klinkt er in dit laatste gedeelte over de verlossing geen blijde jubel? Zou dat niet meer op zijn plaats geweest zijn? Let u bijvoorbeeld eens op Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Of nog een andere tekst uit Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zou dat niet een veel mooiere afsluiting zijn van het stuk van de verlossing? Om vanuit daaruit dan te beginnen aan het stuk van de dankbaarheid. De laatste zondag in de afdeling van de catechismus over de verlossing, die spreekt over de sleutels van het hemelrijk, over de tucht in de prediking en over de christelijke censuur. Lijkt dat nu niet op een donkere wolk die voor de zon schuift, Onze kinderen zeggen soms, het is mooi weer. Maar kijk eens, daar komen wolken aandrijven. Zometeen verdwijnt de zon. Is dat hier soms ook zo? We hebben immers in het stuk van de verlossing zulke rijke getuigenissen gehoord. En nu schrijven er wolken voor de zon. Zou dat nu niet anders kunnen? Gemeente, mochten we zo denken, dan moeten we elkaar tot de orde roepen. Want zo is het niet. Er is inderdaad wel een droeve kant aan deze zondag. Maar er zijn helaas in de gemeente ook onoprechten, huichelaars en onbekeerlijken. Juist zij worden hier gewezen op het grote gevaar waarin zij verkeren. Wij moeten bovendien niet vergeten dat ook de gemeente van God, hoeveel genade ze ook ontvangen heeft, altijd tot de zonde geneigd is. Zondag 31 laat heel duidelijk het licht vallen op de eer en op de heerlijkheid van God. En waar de eer van God wordt beoogd en verheerlijkt, daar worden ook zondaren gezaligd. Zullen we niet vergeten dat dit ten nauwste met elkaar verbonden is? Calvijn sluit zijn institutie af met 3 letters. SDG. Dat betekent Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Wij verliezen dat wel eens uit het oog. Maar juist wanneer God de eer krijgt, worden zondaren gezaligd. Dan worden goddelozen met God verzoend. De Bijbel brengt een blijde boodschap. Maar er is ook een andere zijde aan die boodschap. Waar de eer en de heerlijkheid van God beoogd wordt, horen we in het spoor van het woord van God ook dat goddelozen de toorn van God zullen ondervinden. Er klinken dan zulke indrukwekkende woorden als de toorn van God en eeuwige verdoemenis. We onderzoeken nu eerst de betekenis van 2 woorden die kenmerkend zijn in deze zondag. De woorden hemelrijk en sleutel, dat is onze eerste gedachte. Kinderen, de juf of meester heeft jullie vast wel eens een gelijkenis verteld over het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een koopman die mooie parels zoekt. Of het is als een net vol vissen. Het Koninkrijk der Hemelen. Waar denken jullie aan bij deze woorden? Aan het rijk van een koning natuurlijk. En wie is die koning dan? Dat is de Heer Jezus. Dus het Koninkrijk der Hemelen, dat is het Rijk van God. Zouden we nu op reis kunnen gaan naar het Koninkrijk der Hemelen? Is dat een land ergens in de buurt van Egypte? Of van IJsland? Nee, dat weten jullie wel. De juf of meester kan dat land niet op de wereldkaart aanwijzen, want het is een geestelijk koninkrijk. Je kunt het omschrijven als de genadeheerschappij van de Heer Jezus. Waar komt dat koninkrijk der hemelen eigenlijk vandaan? Gemeente, dat komt uit het hart van God. Wij kunnen dat niet doorgronden. Het is welbehagen. Het is verkiezende liefde van God. Het is evangelie. Het is de blijde boodschap. De genadeheerschappij van Christus, die begint in het hart van mensen. Hij doet hen voor zich buigen. Heeft u al gebogen voor deze koning der koningen? Buigt u zich voor hem neer? Als u kerkelijk getrouwd bent, dan heeft u toen geknield voor het aangezicht van de Heere. Is dat ook de basis van uw leven en van uw huwelijksleven? Is het steeds uw gebed? Heere, verhoor dat gebed dat we samen met de gemeente gebeden hebben. Zegen ons, Heere, met de kinderzegen. En ook, Heere, wilt u uw koninkrijk, de genadeheerschappij van Christus, bouwen en vestigen in onze kinderen? Het koninkrijk der hemelen is een geestelijk koninkrijk. Maar dat rijk strekt zich wel uit over heel de wereld. Het is onmogelijk ergens op de aarde een plekje aan te wijzen en te zeggen, daar ligt nu het koninkrijk der hemelen. Maar het omgekeerde is ook waar. De juf of de meester die kan geen plekje op de aarde aanwijzen waarvan je kunt zeggen, daar is het koninkrijk der hemelen niet. Je zou het wel zo kunnen zeggen. Overal waar er mensen zijn die de Heere vrezen, die de Heere Jezus lief hebben, daar is het koninkrijk der hemelen. Dat rijk is altijd daar waar de koning is, waar de Heere Jezus woont in harten van mensen, ook in harten van jonge mensen. Kinderen, we moeten ons altijd maar afvragen, is het koninkrijk der hemelen nu ook in mij? Leven we voor de Heere? Want daar is het koninkrijk der hemelen. Kinderen, maar ook volwassenen, als je de Heere lief hebt, dan dringt dat door in heel je leven. Dan kun je je heel gelukkig voelen en vrede in je hart hebben. Je begeert dan om voor de Heere te leven. Je voelt je dan in de wereld en toch niet van de wereld. Je doet niet mee met allerlei praktijken van de wereld. Je denkt ook niet, ik ben veel beter. Maar je weet dan dat de Heere je koning en je hemelse vader is. Aan veel dingen kun je dan niet meedoen. Maar andere dingen die doe je juist graag. Dat komt omdat je kind van God bent geworden en door de liefde die je hebt voor de Heere Jezus Christus. Dus overal waar het kind van God woont, daar is het koninkrijk der hemelen. Straks, op de grote dag des Heren, dan wordt dat koninkrijk van God volmaakt. Dan wordt het ook zichtbaar. Dan komen alle onderdanen samen bij hun koning Jezus. Dan wordt het één kudde onder de leiding van één herder. Wat is het aangrijpend als we buiten dat hemelrijk staan. We zijn door onze zonden en dus om onze eigen schuld buiten het paradijs gesloten. Buiten de gemeenschap met God en daarmee ook buiten zijn koninkrijk. Als de Bijbel opengaat, dan kom je altijd terecht bij je eigen schuld vanwege je zonden. Wij hebben ons uitgeleverd aan de koning van het rijk van de duisternis. En weet je wie die koning is? Dat is de duivel, de Satan. Het Halloweenfeest bijvoorbeeld is heel duidelijk een feest van het rijk van de duisternis. Doe er toch niet aan mee? Want het zijn strikken van de duivel en die strikken die worden zo gelegd dat je al snel de neiging hebt om te denken, ach, zit daar nu zoveel kwaad in? Maar voordat je het weet, ben je in die banden verstrikt. We kennen allemaal wel het bordje verboden toegang, artikel 461 van het wetboek van strafrecht. Een kind zegt dan, papa, mama, daar mogen we toch niet in, hè? Als we eens een keertje achterom kijken naar het verloren paradijs, dan is dat net zo. Het paradijs is voor ons voor altijd gesloten. Zo is het ook met het huis van God, met het koninkrijk van God. Voor ons is de deur dichtgegaan en die deur, die kunnen we niet meer zelf open doen. U zegt misschien, wat doen we hier dan nog in de kerk? Maar gemeente, er is nog een woord uit de catechismus dat onze aandacht vraagt. En dat is het woordje sleutel. En daarin openbaart zich de genade van God. Want het gaat over een sleutel voor een deur die hermetisch gesloten is. Het is de genade van God en onze Heer Jezus Christus. Dat er een sleutel is waarmee die deur tot het hemels koninkrijk geopend kan worden. En wie heeft die sleutel van het koninkrijk der hemelen? Wie kan mensen toelaten? Wie kan mensen uitsluiten? Er is er maar één. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij heeft de sleutel van David. Van hem lezen we in Openbaring. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. De verhoogde Christus, in wiens hand de sleutels liggen, heeft die bevoegdheid overgedragen aan de christelijke gemeente. De gemeente draagt die sleutels weer over aan de ambtsdragers, in het bijzonder aan de ouderlingen. De apostelen hebben die sleutelbevoegdheid van Jezus ontvangen. In Matteüs 16 zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, dat zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij zult ontbinden op de aarde, dat zal in de hemelen ontbonden zijn. Na de tijd van de discipelen hanteren de ambtsdragers in de kerk van nu deze sleutels namens de gemeente. En wat zijn dan deze sleutels van het hemelrijk? Dat zijn de verkondiging van het evangelie en ook de christelijke ban. Daar waar de kerk is en waar zij haar roeping vervult, worden geloof en ongeloof zichtbaar. Al bij het kerkgebouw gaan de wegen van mensen uiteen. Want niet iedereen die je op zondag op straat tegenkomt, die gaat naar de kerk. Hoeveel mensen lopen de kerk niet voorbij? De kerk die brengt scheiding. De een gaat wel naar binnen en de ander niet. Bij de ingang splitsen zich de wegen. Wat is het dan een wonder dat wij hier in de kerk mogen zijn? En jullie ook, meisjes en jongens. Het is een zegen van de Heere als Hij je brengt onder de bediening van het evangelie. We hebben het zo even horen lezen uit Ezechiël. Dat de Heere dat doet om je te behouden. De Heere zegt daar: bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? Maar binnen de kerk is er ook een tweedeling. Er zijn gelovigen en ongelovigen. Mensen die zich laten gezeggen door het woord en die door de genade van God en door het werk van de Heilige Geest buigen, maar ook anderen die doorgaan op hun eigen gekozen weg. De een zoekt en vindt de vergeving van zonden. De ander zoekt en vindt de genieting van de zonden. De een zegt: Heere, bewaar me, maak dat ik niet ben als de wereld. En de ander die zegt: geef mij de wereld en houd Jezus maar. Voelt u aan hoe scherp het woord van God is? De een die ontvangt het eeuwige leven en de ander die wordt verdoemd. Gemeente, hier ontmoeten we het evangelie in zijn ernstigste vorm. Hier is de laatste uitgestoken hand. Het is van tweeën één, binnen of buiten. De sleutel die binnen laat of buiten sluit, die wordt gehanteerd in de prediking. Het is binnen of buiten, er is geen derde weg. Er zijn mensen die wel graag een weg willen zien, tussen de hemel en de hel in. Ze zeggen: ik ben niet ongelovig, maar gelovig in de diepste zin van het woord? Nee, dat ben ik ook weer niet. Ze willen een tussenweg hebben. Maar het woord van God, die kent die derde weg niet. In Openbaring staat: zo dan, omdat u lauw bent, en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Als de poort tot het koninkrijk van God voor u niet geopend wordt met de sleutel van de bediening van het evangelie, dan blijft u buiten staan. Buiten. Dat is buiten God. Het is buiten het hemelrijk. En ook zonder de Heer Jezus Christus. Zo heeft de bediening van de sleutelmacht twee kanten. Enerzijds is zij buitengewoon rijk en heerlijk. Eigenlijk in mensenwoorden niet te vatten. Maar er is ook een vreesaanjagende kant. Die eigenlijk ook niet in mensenwoorden uit te drukken is. Dat blijkt uit wat daar staat. Als antwoord op de vraag. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten of toegesloten? Het antwoord luidt dan. De gelovigen worden zo dikwijls, als zij de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen, betuigd dat al hun zonden hun vergeven zijn. En de ongelovigen wordt betuigd dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. We gaan nu eerst uit Psalm 95 vers 4 zingen. Waarin ook de oproep tot bekering tot ons komt. Want Hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Is hoe in deze catechismus gesproken wordt over de prediking van het evangelie. De evangelieboodschap die wordt vooral gebracht in de prediking van het woord van God. Meisjes en jongens, een preek kan soms wel wat lang duren. Je hoort soms te veel om het te kunnen onthouden. Als je er veel van vergeet, is dat op zich niet zo erg. Niemand kan de hele preek onthouden. Het is dan ook beter dat je een paar dingen goed onthoudt. Daar kun je dan heel de week over nadenken. Vandaag moet je vooral twee woorden onthouden. Open en dicht. De prediking van het evangelie is in de eerste plaats openen. In de naam van de Heer Jezus Christus mag en moet de kerk openlijk betuigen dat er door de verzoening in zijn bloed een open deur is tot het hemels koninkrijk. De kerk steekt haar boodschap niet onder stoelen of banken. Het is een boodschap die overal gehoord mag worden. Het moet juist verkondigd worden aan alle mensen. En het moet gehoord worden tot aan de einden van de wereld. De kerk hoeft zich voor de verkondiging van de evangelieboodschap niet te schamen. Ze mag er ronduit voor uitkomen en doorgeven wat zij van God ontvangen heeft. Die verkondiging van het evangelie gaat niet zonder tegenstand. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismes, die zijn tot stand gekomen in een tijd van vervolgingen. De mannen die de catechismes opgesteld hebben, die spreken uit ervaring. Ze spreken uit de bevinding van het geloof. Ruik maar eens goed aan de catechismes. Dan ruik je de brandlucht nog van de brandstapels. Zijn wij erop voorbereid dat wij ook met vervolging geconfronteerd kunnen worden? Zijn we voorbereid op de toekomst des Heren die zich door de weeën van deze wereld aankondigt? De opstellers van de catechismes mogen zo in de naam van de Heer Jezus Christus vanuit het woord van God de weg wijzen tot het eeuwige leven. De kerk mag zeggen, binnen. Het wordt de gelovigen verkondigd. Het wordt hen betuigd. Dat gaat in de weg, zoals we hier lezen, van het aannemen van de beloften van het evangelie door een waarachtig geloof. Zo vaak als dat gebeurt, zijn hun de zonden vergeven. Dat is de stelligheid van de reformatie, gefundeerd in het woord van God. Het is hier niet een mogelijkheid die geboden wordt, maar hier wordt met een vast geloof uitgesproken. De zonden die zijn vergeven, als de beloften van het evangelie geloofd worden. Al die beloften, die monden uit in de kernbelofte. En de enige inhoud daarvan is Christus Jezus en zijn volbrachte werk. Dus, de belofte van het evangelie geloven is eigenlijk hetzelfde als in Christus geloven. Zo vaak als u onder de prediking en ook daarbuiten de beloften van het evangelie met een waarachtig geloof aanneemt, omhelst, dan zijn uw zonden u van Gods wegen vergeven. Rijker kan het niet. Als dat openlijk verkondigd wordt, als dat betuigd wordt, dan spreekt het geloof het uit. Mijn zonden zijn vergeven. Dat zegt de mens wel aarzelend en met knikkende knieën. Maar je kunt dat ook alleen maar in verwondering zeggen. Want het is niet vanzelfsprekend. Het is een wonder van de genade van God. Het wordt beleden met veel vrees in het hart en vaak ook onder veel aanvechtingen van de duivel. Allerlei omstandigheden die kunnen een rol spelen. Maar Gods kind zegt dat omdat God het zegt. Het is geen verzinsel van eigenmakelij, maar het is een naspreken van het woord van God. God heeft het gezegd. En in de prediking moeten we niet anders doen dan nazeggen wat God heeft voorgezegd. Zo is de prediking van het evangelie een heerlijke en een aangrijpende aangelegenheid. De deur gaat open in de verkondiging van het evangelie. Die verkondiging die spreekt van troost voor bedroefden, van ontferming voor ellendigen, van behoud voor verlorenen. Het verkondigt steun voor de vermoeiden en bezwaarden van hart, bekering voor hen die dwalen en zekerheid voor twijfelmoedigen. Maar het spreekt ook het oordeel uit over de hardnekkigen die zich niet van harte tot God bekeren. Daar hebt u dus de andere kant. U zit hier niet vrijblijvend. We kunnen niet zeggen, we zullen er nog eens over nadenken en u hoort nog wel eens van ons. Nee, de Heere die dringt aan. We hebben het ook gehoord. De Heere zegt tegen Israël, is er onrecht in mij? Doet God onrecht? U staat voor de spiegel van het woord van God. De Heere zegt door de profeet Micha, betuig tegen mij, zeg het maar. Wat doe ik dan verkeerd? Beloof ik te weinig? Of vraag ik te veel? Kom, geef eens antwoord. Gemeente, wilt u het liever van een afstand beschouwen en er alleen maar een beetje over praten? Maar zo is het woord van God niet. Dat is nooit afstandelijk. Dat vraagt om een onmiddellijke reactie, want de Heere zegt, heden, zo gij zijn stem hoort. U ziet wel dat als u in de kerk komt en u onder het woord zit, daar heel wat aan vast zit. Al zou u niets van de preek gehoord hebben, niet hebben meegezongen en ook niet hebben meegebeden, u zult dan toch nooit kunnen zeggen dat u de weg tot het koninkrijk der hemelen niet geweten hebt. Want de weg des levens, die wordt u elke dienst verkondigd en steeds wordt u ook het oordeel aangezegd. Nogmaals, beseft u dat u hier niet vrijblijvend zit? Het is het een of het ander. Enerzijds zegt Christus in het woord van God, uw zonden zijn u vergeven, indien u waarachtig gelooft. Dan gaat de poort naar het Godsrijk open. Anderzijds zegt hij ook, uw zonden zijn u gehouden. U blijft in uw zonde, zolang als u voortleeft in ongeloof en onbekeerlijkheid. Dan gaat de poort dus dicht. Dat is de ernst van elke kerkgang. Naast die rijke en heerlijke kant, de poort gaat open, zit daar aan de bediening van de sleutelmacht ook die ernstige, die aangrijpende boodschap vast, dat alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt, dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Misschien heeft u wel eens nagedacht over de vraag, wat houdt een mens nu eigenlijk buiten het koninkrijk van God? Je ontmoet vaak mensen die op deze vraag antwoorden, mijn zondeschuld. Dat is echter niet waar, want daar is doen aan. Johannes houdt het ons voor, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. U kunt u daarom niet achter uw zondeschuld verschuilen. Andere mensen zeggen, het zijn mijn ongerechtigheden, want er markeert nogal wat aan mijn leven. Dus die ongerechtigheden, die houden mij buiten het koninkrijk van God. Nee, dat weerhoudt u ook niet. Wat is het dan wel? Uw ongeloof. Dat is de grootste zonde. Ongeloof houdt u buiten het koninkrijk. Er is een brief van dominee van der Groe waarin hij schrijft, indien u maar niet schuldig staat aan de zonde van het ongeloof, dan kunnen er nog zoveel zonden zijn in uw leven, maar dan hoeft u geen vrees te hebben om verloren te gaan. Er is zelfs een boekje van William Fenner dat als titel heeft Ongeloof, de grofste poging tot zelfmoord. Denk ook aan wat we zojuist gezongen hebben uit Psalm 95. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn hel en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. gemeente, het is niet te zeggen hoe ernstig de zonde van het ongeloof is. Als we ons niet bekeren, dan wordt ons de toorn van God, de eeuwige verdoemenis verkondigd. We kunnen wel daaraan voorbij leven, omdat die toorn van God nu nog getemperd wordt door de algemene genade. Maar merken we de uitingen van de toorn van God op in Nederland, als hij ons volk overgeeft aan eigen goeddunken, zien we die toorn van God ook niet oprijzen over heel de wereld? Het is nodig om de Heere voor alle goede gaven in ons leven te danken. Maar wat is het ook vooral nodig om boete te doen? We moeten als kerk en als natie met boete en berouw aan de voeten van de Heere terechtkomen. Gemeente, het is onbeschrijfelijk erg als we horen. De toorn van God, die blijft op degenen die het evangelie ongehoorzaam zijn. Zo'n mens die komt niet onder de veroordeling. Nee, hij blijft eronder. Eeuwige verdoemenis. Het is een woord dat je doet huiveren. Een woord om je over te ontzetten. Dat huiveringwekkende woord moet je niet losweg in de mond nemen. U hebt het al vaak gehoord. Maar het moet een keer wat uitwerken in uw leven. De catechisme zegt daarom, zolang als zij zich niet bekeren. Kinderen, jullie kijken vast wel eens uit nieuwsgierigheid door een kiertje van de deur. Om te zien wat je eigenlijk niet mag zien. De opstellers van de catechismes die kijken eigenlijk ook door het kiertje van de deur. En ze vragen zich af. Bekeren de kinderen zich wel? Bidden ze op hun bed met heel hun hartje? Het boze dat ik heb gedaan, ziet het Heere toch niet aan? Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Gemeente, weet u hoe erg het is? Als u zich er telkens weer onderuit redeneert, u geeft daarmee aan dat u zich te goed voelt om verloren te gaan. Het is ten diepste niet anders dan hoogmoed. Er zijn mensen, en let dan ook op uzelf, die nooit geleerd hebben dat ze niet te goed zijn om verloren te gaan. Dat is voor ons mensen ook onbegrijpelijk en we begrijpen het evangelie dan ook niet. Als je je hoofd niet op het blok legt, dan heb je het evangelie ook niet nodig. Ons behoud, dat ligt in een weg van omkomen, van jezelf verliezen. De Heer Jezus zei daarover, want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, nee, wie zijn leven met de daad verliest, door de praktijk van het geloof, die zal het behouden. Zo ziet u dat door Gods woord ons een deur verkondigd wordt, een deur die open kan en toegesloten kan worden. Maar er is ook een keer, zolang als zij zich niet bekeren. Dat is heel scherp. De lijn gaat dwars door de gemeente heen. De evangelieverkondiging, die loopt van de preekstoel naar de rechterstoel van God. Er is een rechte lijn naar boven. God zal u oordelen met zijn woord in de hand. Zowel vrijspraak als veroordeling. Vaak op. Hoor de stem van het evangelie van de Zoon van zijn liefde. Hij zegt, zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddelozen? Laten we het menselijk zeggen, God bedoelt? Echt niet. Wat beoogt de Heer dan wel? Wel, daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. We horen Paulus in een van zijn brieven smeken. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat kan nog. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hier horen we weer zo de pastorale toon van onze catechismes. Zolang als zij zich niet bekeren. We zingen nu Psalm 90 en daarvan het 7e vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? En wat er verder volgt uit vers 7 van Psalm 90. Derde gedachte, het functioneren van de christelijke ban. Onze catechisme schrijft, alzo, als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente, of dergenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. Gemeente, het gaat hier om de christelijke censuur, om de tucht. De tucht die gaat over leer en leven van belijdende leden van de gemeente. Zij heeft een bepaald doel. De tucht is niet bedoeld om iemand dwars te zitten, maar om hem of haar van een verkeerde weg af te houden. En om te voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Hier ziet u weer dat het gaat om de heerlijkheid van God en om de heiligheid van God in de kerk en in alles wat er in de gemeente plaatsvindt. De tucht begint niet, zoals veel mensen denken, bij de kerkenraad. De tucht die begint bij de gemeente. Het woord broederlijk betekent hier niet de broeders van de kerkenraad, maar het gaat om de gemeente. Gemeenteleden hebben als eerste een taak toe naar andere leden. Dus de uitspraak, nu, daar mag de kerkenraad wel eens wat aan doen, die is niet juist. U mag niet zomaar praatjes rondstrooien en vervolgens zelf niets doen, dan staat u buiten de orde van het woord van God. Dat is roddelen. Als u iemand ziet zondigen of daarvan gehoord hebt, gaat u allereerst zelf naar die persoon toe. We hebben het dan niet over zomaar een zonde. Eigenlijk mag je niet zeggen zomaar een zonde, want elke zonde immers is zonde tegen de hoge en heilige God. Maar het gaat hier over dingen die diep ingrijpend zijn. Het gaat hier over een zonde die iemand de toegang tot de tafel des Heren of tot het doopvond ontzegt. Het moet dus iets echt ingrijpend zijn. Als je nu weet van een ernstige zonde van een gemeentelid, dan ga je naar hem toe met het woord van God in je hand. En dan zeg je, ik wil graag onder vier ogen met u praten. Je hoopt dan dat die man of vrouw zich laat overtuigen en dankbaar zegt, dank je wel dat je me daar op wijst. Dan ben jij ook dankbaar en blij dat het zo gegaan is. En na afloop praat je er verder met niemand over. Het is en blijft een geheim tussen u beiden. Maar helaas gaat het niet altijd zo. Het kan zijn dat die persoon zegt, ja, maar hij gaat zich dan verdedigen, terwijl u overtuigd bent dat u gelijk hebt. Het is dan uw plicht om nog een keer te gaan en nog een keer. Hoe vaak? Dat kan ik u niet zeggen, maar het moet een broederlijke vermaning zijn. Komt uw broeder niet tot inkeer, dan zoekt u een lid van de gemeente op dat goed kan zwijgen. U legt hem de zaak voor, je vraagt hem met je mee te gaan, omdat je ervaren hebt dat je de zondaar alleen niet overtuigen kunt. Je bidt dan samen om de zegen van de Here en gaat nu met z'n tweeën. Komt die zondaar in dat gesprek of in de daaropvolgende gesprekken tot inkeer en tot schuldbelijdenis, dan is het klaar. Maar als hij niet tot inkeer komt, dan breekt het moment aan dat u naar de kerkenraad moet gaan. Dan verklaart u, ik heb verschillende malen geprobeerd, eerst alleen en toen met een ander lid, met broederlijke vermaning mijn broeder of zuster van zijn of haar zonde te overtuigen. Ik heb gedaan wat ik kon, maar ik heb hem of haar niet kunnen overtuigen. Willen jullie het nu overnemen? Pas dan wordt het een zaak van de kerkenraad. Censuur moet altijd gevoed worden vanuit de liefde. Het beoogt het behoud van de zondaar. Dat is net als bij de dokter. Onze kinderen weten ook wel dat als je ziek bent, de dokter langskomt. Hij geeft je een drankje en je hoopt dat je zo weer beter wordt. Zo is ook de censuur een middel tot genezing, tot berouw en boete van de zondaar. De gemeenteleden die vermaand hebben en ook de kerkenraad, die hopen dat door die behandeling de zondaar van zijn overtreding genezen wordt. Als de vermaningen en gesprekken geen resultaat hebben, dan treedt de eerste trap van de censuur in. De gemeente wordt dan meegedeeld dat er een broeder of zuster onder de eerste trap van de censuur is gezet. Er is op dat moment al heel wat gepasseerd. Als de kerkenraad die stap neemt, dan moet zij ervan overtuigd zijn dat de zonde van zodanige aard is, dat als de zondaar of zondares zich niet bekeert, zo iemand afgesneden moet worden, als een rottend lid. Zo staat het in het formulier. Dan wordt dat lid van de gemeente voor u als een heiden en als een tollenaar U beseft wel dat er dan wel heel gewichtige dingen aan de orde zijn. Als die eerste trap bekend gemaakt wordt, dan wordt er geen naam genoemd, maar wel het gebod waartegen iemand overtreden heeft. Er wordt dan ook gevraagd of de gemeente wil bidden voor die zondaar of zondares. Hierna wordt de gecensureerde voortdurend bezocht en wordt hij vermaand tot inkeer en tot schuldbelijdenis. Dat kan een lange tijd in beslag nemen. Als er geen verandering komt, wendt de kerkraad zich tot de klasses. Dan worden de bijzonderheden rondom het gecensureerde lid toegelicht en wordt er verslag gedaan van de inspanningen die zijn gedaan om de zondaar tot boetvaardigheid te brengen. De kerkraad die vraagt dan toestemming om over te gaan tot de tweede trap van de censuur. Dat gebeurt niet zonder meer. De zaak wordt dan van alle kanten bezien en vaak zal de klasses tot terughoudendheid manen en zeggen: wacht nog maar even, doe eerst nog dit of dat. Er kan echter een moment aanbreken dat er toestemming wordt gegeven voor de tweede trap van de censuur. Dan wordt aan de gemeente de naam bekendgemaakt en ook de zonde van de gecensureerde vermeld. Opnieuw wordt dan gevraagd om gebed van de gemeente. Hierna volgt weer een vaak lange periode van vermaning. Als het gemeentelid door vermaning en gebed van de gemeente dan tot bezinning komt en schuldbelijdenis aflegt, dan wordt de censuur opgeheven. Maar als dat niet gebeurt, dan volgt tenslotte de afsnijding, zoals de belijdenis zegt, als een rottend en ongeneeslijk lid. Als het gemeentelid tenslotte niet in de schuld komt voor God en zijn heilige gemeente, dan volgt uitsluiting van de christelijke gemeente door de ban. Dat is uitgesloten worden uit het koninkrijk van God, zo lezen we hier in de catechismus, door God zelf. De gemeente is dan als het ware ten einde raad. Je ziet iemand weggaan en de deur wordt achter hem of haar toegesloten. Maar toch, de deur gaat niet definitief dicht. Hij blijft op een kier staan. Ook hier geldt weer, zolang zij zich niet bekeren. De christelijke kerk is in het spoor van het woord van God, de openbaring van Gods barmhartigheid. Gemeente, nooit geldt, weg jij, we willen je nooit meer zien. Soms moeten we inderdaad iemand buitensluiten, maar we zeggen dan tegelijk: kom alsjeblieft weer terug. Als u kijkt naar het formulier van de ban of afsnijding, dan staat direct daarna het formulier van wederopneming om de afgesnedene na schuldbelijdenis van God en zijn gemeente weer op te nemen in de gemeente van Christus. We zien dat liefde altijd de drijfveer is. De evangelieverkondiging en de kerkelijke tucht, die beogen dus beide dat de deur geopend wordt en een zondig mens behouden zal worden. Gemeente, we horen het uit de hemel roepen: zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze? Wat is uw antwoord? Vanuit de hemel klinkt het: daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, opnieuw hoorden we het u zo plechtig verklaren, dat u in uw heiligheid en majesteit toch aan de dood van de goddeloze geen lust heeft, maar dat u daarin lust heeft, dat die goddeloze zich omkeert, dat hij naar u terugkomt en dat hij leeft. Heren, als u dat zo uitdrukkelijk aan onze harten legt, mag er dan het antwoord in onze harten zijn: dat we uw bevel met lust en liefde ontvangen hebben. Dat we haken naar het heil dat u toezegt voor zondaren en goddelozen. Heren, bekeert u ons tot u. Trekt u ons tot u, opdat we u zouden nalopen en dat we niet verder zouden leven met die last van uw toorn op onze schouders. Heren, of we dat nu zien of daaraan voorbij leven, wilt u geven dat we tot u terugkeren en het mogen ervaren dat u een God bent die goddelozen met u verzoent. Heren, we bidden u of u het woord wilt heiligen aan onze harten. Dat we, heren, ook de ernst van de prediking in onze harten gevoelen. En dat we daar mee naar uw genade troon vluchten om ons met u te laten verzoenen. Heren, wilt u met ons meegaan deze week, die een week van voorbereiding is. Heren, dan bidden we in het bijzonder of u de werken van de boze wilt verstoren en verbreken. Of u met uw geest de gemeente wilt doorwaaien. Ons door uw woord wilt regeren. Ja, Heren, wilt u zelf geven dat uw eigen inzettingen tot zegen zullen zijn. Brengt u de uwen toch steeds opnieuw aan de voet van dat kruis. Om te zien op hem die u in deze wereld heeft gegeven. Om goddelozen met u te verzoenen. Wilt u ons helpen in onze dagelijkse taken. Bewaring geven overal waar we dat nodig hebben. We mogen u erkennen voor het goede waarmee u ons als gemeente ook deze rustdag omringde. We bidden u om verzoening voor alles wat verzoening nodig heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wilt u om zijnentwil naar ons gebed luisteren. Amen. Tot slot zingen we Psalm 101 en daarvan het eerste vers. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen, een psalmgezang, o hooggeduchte eer. Uw naam ter eer. Met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. zegen.